doorgaan naar het volgende agendapunt in de oorspronkelijke agenda nummer 7, de uitgerichte bouwkavels Bemmer 4 in erfpacht. Wie wil daarvoor in eerste termijn intekenen? In ieder. Nou, dan begin ik eens middenin. Mevrouw Slaats.
Dankjewel, voorzitter. Ja, voorzitter, dat erfpacht een trigger kan zijn om meer bedrijven naar Laabeek te halen, is een prima zaak. In dit stuk staan ook veel onzekerheden en risico's, zoals bijvoorbeeld bij de huurkoop. Inhoudelijk is dit een vrij complex stuk en ik vind het in ieder geval heel erg moeilijk om de risico's te overzien. Ik mis in dit stuk bijvoorbeeld voorbeelden van andere gemeenten. Zijn er wel andere gemeenten die ook op deze manier werken? En hoe bevalt het daar? Waar lopen ze tegenaan of wat zijn de voordelen en hoe reageren de bedrijven daarop? Heeft het effect gehad en zijn er meer bedrijven gevestigd in deze gemeente? Heeft de wethouder met bedrijven gesproken die zich willen vestigen in Laabeek en die ook met deze erfpachtregeling willen werken? Tot zover aan die van eerste instantie.
Dank u wel, mevrouw Slaats. Meneer Swinkels.
Dank u wel. Er wordt gesproken over smeerolie, kruipolie. In ieder geval om economie en onze uitgifte vlot te trekken, laat ik het zo maar zeggen. Wij zijn het daar wel mee eens dat alles in het werk gesteld wordt om dat klaar te krijgen. Maar wij praten ook over tot welke prijs en daar zijn we het nog niet helemaal over eens. We hebben wel gezien en geconstateerd dat wanneer het gaat over hypotheken, dat de banken schoorvoetend slechts kredieten verstrekken. En dan vragen we ons af, wat kan in deze dan de gemeente meer dan dat de banken durven? En ik denk dat ik het zo juist formuleer zoals de werkgroep bedoelt. Want als de banken afhaken, is het dan zo dat de gemeente dat hiaat, dat wil zeggen tegen dezelfde prijs kan enzovoort. Nou is het natuurlijk niet dezelfde prijs, want de gemeente is er natuurlijk best wel wat aan gelegen dat die kavels uitgegeven worden, dat er werkgelegenheid is enzovoort en dat we verder kunnen. Dus wij zitten te zoeken naar de juiste balans, maar wij vragen ons af, net wat ik net zei. En wanneer ik tel, dan ben ik niet zo'n hele goede teller, vroeger wel, maar dat wordt ook niet meer. Maar 4,5 maal 20 jaar is volgens mij 90 en is geen 100%. En dat betekent dat er over 20 jaar slechts 90% betaald is. Ik denk ook inclusief de rente. En dan tegen de taxatiewaarde van, want anders dan is het, dan mag het van de Europese Unie niet. Maar het moet opnieuw getaxeerd worden. En de vraag blijft natuurlijk of op dit moment de taxatie uitwijst wat de grondprijs die de gemeente vraagt. Daar weten we niet. Er zitten dus wat onduidelijke factoren in. Dus daar wilden wij eigenlijk in eerste instantie graag toch wat opheldering over. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Straatman.
Ja, een tijdje geleden heeft PNL een voorstel ingediend voor een duurzaamheidslening. En toen had het college de opvatting dat zij hierin geen gemeentelijke taak weggelegd zagen, omdat er alternatieven voorhanden waren. Alleen nu doet het college een voorstel om Bemmer 4 een jaar lang in de huurkoop te doen, terwijl daar ook alternatieven voor zijn, hè, namelijk banken natuurlijk. En de vraag is eigenlijk, hoe verhoudt dit voorstel zich met de opvatting van het college dat ze geen rol weggelegd zien voor de gemeente als er alternatieven voorhanden zijn?
Dank u wel, meneer Straatman. Mevrouw van der Zanden.
Ja, voorzitter, dat was één prangende vraag en we hebben nog veel meer, want het is een moeilijk voorstel. Je kan niet zeggen, gods van goed of doe maar niet. Wij vechten er nog mee. Het heeft voors en het heeft tegens. Wellicht is het zo dat iemand makkelijker voor een stuk grond op Bemmer opteert vanwege het feit dat hij bij de gemeente een financiële regeling kan treffen. Want je kan het wel erfpacht noemen, maar zoals we allemaal in de juridische advies hebben kunnen lezen, hoe je dat beestje ook noemt, het is huurkoop. Van de tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken, dacht ik uit mijn hoofd zo. En er zei die Henkelman dan ook van, dan kan je het noemen zoals je wilt, het blijft huurkoop. Het is heel moeilijk, is het staatssteun ja of nee? Dat is nog helemaal niet heel helder. Wel, als je het zo omschrijft, dan hoeft het geen dan kan je wel geld lenen Want het is toch een publieke taak om die grond te verkopen, zodat de gemeente geld bij krijgt, geld binnenkrijgt en dat de lasten niet omhoog moeten. Zodoende, dus zeg maar via wordt het dan een publieke taak. Zo kan je het dan omschrijven en dan zou je het kunnen doen. Van de andere kant, het is nogal een moeilijke constructie om iets wat eigenlijk niet echt recht is, toch door te laten gaan. Terwijl een paar agendapunten verder heb ik het over handhavingsnota. En daar is, we hebben heldere regels en daar staan we voor. En bam, hè. Er is niet krommig schrijven om iets wat eigenlijk krom is nog recht te praten. En hier moet je slingerende beweging maken om aan de eisen van de wet te kunnen voldoen. Van de FIDO-wet, dacht ik, uit mijn hoofd. Dat is één. En dan kun je je ook afvragen, wanneer maken bedrijven gebruik van zo'n erfpachtconstructie? Punt 1, we moeten commerciële rente vragen, we moeten commerciële prijs vragen. De rente die wordt met dit raadsbesluit vastgesteld op 4,5%. Is dat een commerciële rente? Marktconforme rente, zo moet ik zeggen. Ik weet het niet. De grondprijs die we nog niet zo lang geleden door de raad is vastgesteld geworden. Grondprijsverhogend, want dat was helemaal geen enkel probleem. Die moeten we nou ook weer loslaten. Dan moet getaxeerd worden, die grondprijs. En wat de taxatie is, daar wordt het bedrag waarvoor de erfpachter 20 jaar aflossing betaalt. Dan kun je dus afvragen, wanneer maakt zo iemand gebruik van zo'n erfpachtconstructie, oftewel huurkoop, als je het bij de bank niet krijgt. En alleen geld krijgt voor het gebouw erop, dan is het al een beetje wankel, want anders gaf de bank het wel. En daarvoor zijn al die regels enzovoorts, die voorwaarden die er allemaal in moeten, waarvan de juridisch adviseur zei, nou die wil ik dan eerst nog wel zien, want zijn advies is niet volledig. En ik wil toch graag ook een volledig advies voordat wij ja of nee zeggen. Verder hebben wij ook de vraag, de grond blijft 20 jaar juridisch eigendom van de gemeente. Wat als de gebruiker, de erfpachter, de huurkoper, per abuis, want het hoeft niet expres, grondvervuiling ontstaat? Wie is verantwoordelijk? Het is grond van de gemeente die vervuild wordt. Een ton olie valt om, een of ander zuur, weet ik het allemaal. Wat gebeurt er dan? Dan kan het ook zomaar zijn dat er in dat gebouw een hennepkwekerij komt. Wie is dan verantwoordelijk? De gemeente is eigenaar van de grond. En alles wat daar nagelvast of zoiets enzovoorts, dat vind ik ook allemaal tricky. En er staat hier ook allemaal niks van. Dan heb je ook nog zo iemand die het makkelijk kan betalen. Die neemt de gok, die laat die grond taxeren. Die is goede koper dan de vastgestelde prijs door deze raad. Dus die doet een erfpacht, huurkoop dus, betaalt 2 termijnen. En dan betaalt hij in 1 keer af. En wat is het dan zo? Dan moet de gemeente, behalve wat hij al betaald heeft, de wettelijke rente betalen. De gemeente stelt nu voor 4,5%. De wettelijke rente is 8,5%. Heeft hij en de grondgoede koper en er nog een rentevoordeeltje. Kan zomaar zijn. Hebben wij dan gewonnen? Moeten we dan blij zijn als wij de grond in erfpacht geven, want jippie, dan zijn we meer grond kwijt. Ik weet het niet. Het is allemaal heel onzeker. En ja, daar hadden we toch eerst allemaal heel graag een antwoord op, voordat wij iets weten of we ja of nee zeggen.
Helder. Meneer Strijbos.
Dank u, voorzitter. Nou ja, op zich is het een goed idee om bij maar 4 voor een jaar erfpacht te laten zijn voor de ondernemer die misschien dat stukje nodig heeft om te investeren. Want ja, het is, zegt het stuk, goed voor de werkgelegenheid te bevorderen. Maar het is ook natuurlijk ook heel goed als dat slaagt voor de exploitatie van Bijlmer 4. Want het is niet voor niks dat de Monte-Carlo-analyse heeft gezegd dat Bijlmer 4 het hoogste risicoprofiel heeft. Dus daardoor vind ik het op zich een goed alternatief, een goed idee om daaruit te proberen. Dus voorzitter, ja, wij zijn dus voor. Ik moet er wel bij zeggen dat wij zijn geen jurist zijn. Ik ga ervan uit dat
dat het goed is nagegaan. En dat het middel van de staatssteun, dat dat buiten de orde is. En al die andere valkuilen op juridisch gebied. Dus u heeft onze instemming om dit voor een jaar te proberen.
Dank u wel. En meneer Van der Heijden.
Ja, ik denk dat het goed is op het moment dat de verkoop van industriegrond, als dat stagneert, dat er gekeken wordt in ieder geval naar alternatieven. Dit is één alternatief. Mijn vraag is eigenlijk van, ja, zijn er meerdere mogelijkheden bekeken en zijn die langs elkaar gelegd in die zin van, ja, wat komt er eigenlijk als beste uit? Er is in ieder geval één versie ook langsgerecht en ze zijn de risico's langs elkaar afgewogen en er is dan uiteindelijk deze constructie uitgekomen. Maar zijn er nog meer bekeken? Daarnaast zijn er dus ook concreet bedrijven. Er hoeven geen namen genoemd te worden natuurlijk, maar zijn er concrete bedrijven die dus aangeven hebben, nou, onder deze voorwaarden zou ik dus wel grond willen afnemen. Ja, dat was tot zover.
Dank u wel, wethouder.
Ja, dank u voorzitter. Met uw goedvinden en het goedvinden van de commissie zou ik eigenlijk eerst de heer Van Liemt, medewerker hier, het woord willen geven over een aantal technische vragen dan de heer Peter Engelvaart, want wellicht dat u die nog niet herkend heeft. Maar dat is degene die wij dus op tijdelijke basis inhuren om verkoop bij maar 4 te bewerkstelligen. En mogelijk dat hij vanuit zijn ervaringen met de bedrijven een gedeelte van de antwoorden kan geven. En de politieke vragen die dan nog overblijven zal ik tot slot beantwoorden.
Prima. Meneer Van Liemt.
Dankjewel. Er zijn zeker andere gemeentes die al met erfparkconstructie werken. De gemeente Zomer is er eentje. En die hebben daar het hele voormalige EDA-terrein. EDA-terrein op die manier verkaveld en een erfpacht uitgegeven. Dat is de gemeente die dichterbij is. En waar we ook in feite de basis hebben gevonden voor deze constructie. Er wordt zeker gesproken met andere bedrijven over de verkoop en erfpacht van deze gronden. En daar kan Peter kan er iets meer over vertellen, want die heeft de gesprekken met de bedrijven. Aan de ene kant zie je dat bedrijven een cashflow-probleem hebben, zeker als het gaat bij verplaatsingstrajecten. Een erfpacht kan dan gewoon een uitkomst zijn. Aan de andere kant is het ook zo dat bedrijven lastig financieren. Dus dat ze heel strikt erin zitten. Dat betekent dat bedrijven gewoon te weinig armslag krijgen om een bedrijf op te bouwen. En dan kan de gemeente via je praat over een gereduceerd tarief ten opzichte van hetgeen de bank in rekening brengt in relatie tot het risicoprofiel, zit je gewoon lager. Dus dan geef je hem wat meer speelruimte om zijn bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen. Maar conform betekent hier dat er op basis van taxatiewaarde de waarde bepaald moet worden en niet de verkoopprijs op basis van vierkante meters, maar de gronduitgifteprijs zoals die in de grondnota staat. Dat houdt een risico in, maar je zit altijd in een bandbreedte en je zit altijd rond de vierkante meterprijs zoals die via de normale berekening zou gelden. Althans, dat is de ervaring en zo hebben we het ook met de makelaar een keer doorgesproken. Wij zijn, je zou kunnen zeggen, we zijn een alternatief voor een bank in bepaalde situaties. Dat klopt. Staatssteun. We hebben in de nota proberen aan te tonen dat, want er zijn 5 elementen als er sprake moet zijn van staatssteun. Dus 5 complementaire elementen. Maar in conformiteit doe je op basis van taxatie en dan kom je niet in de knoei met staatssteun. Dus in die zin is daar duidelijkheid over. Er zijn ook verschillende arresten gewezen in die richting. Dus daar verwacht ik ook geen moeilijkheden. Het is een lastige constructie, dat klopt. Het is ongebruikelijk. Hij is nog niet in heel de landen ingevoerd. Maar je zoekt naar mogelijkheden om een bedrijventerrein te verkopen. En dit zou een mogelijkheid zijn om wat meer schoen op het terrein te krijgen. Even kijken. Nog de vraag van bij verontreiniging, wie is dan aansprakelijk voor de schade? En in principe is dan de veroorzaker aansprakelijk voor de verontreiniging. En die zal ook om te draaien voor de opruimingskosten, voor de saneringskosten. Bij de hennepkwekerij moet ik het even het antwoord schuldig blijven, maar normaal is het zo dat de eigenaar van het pand opdraait voor de kosten van ontruiming. Er is in de landen de discussie over marktrente. Moet je als gemeente kijken naar de marktrente zoals de banken waar tegen de bank leent? Of moet je kijken naar de richtlijnen die straks worden gegeven in de BBV? Dan praat je over twee totaal verschillende marges, een lage en een hoge. En wij zitten er tussenin. En ja, meer kan ik daar niet over zeggen. Er is qua marktrente, qua uitleg van marktrente, is daarvoor een gemeente een heel nog heel onduidelijk. Zover mijn antwoorden.
Ja, goed, in ieder geval in instantie dank voor het geven van het woord. Ik wilde graag vanuit de ervaringen die ik heb zelf met de verkoop van bedrijfsterreinen u even wat meegeven. De vraag die werd gesteld in eerste instantie was van ja, is er nou ook ervaring met andere gemeenten? Ik heb de laatste 3-4 jaar heb ik hetzelfde werk gedaan wat ik hier in de Laarbeek doe. Verkoop van bedrijventerreinen in gemeente Someren. Toen ik kwam in 2012 is daar meteen het idee voor erfpacht gecombineerd met een huurkoopconstructie zoals dat hier aan de orde is. Is daar ingevoerd. Op dezelfde manier. Ja, precies hetzelfde systeem. Erfpacht 20 jaar afbetalen van de koopprijs. Dat mag zich wel in een redelijke belangstelling verheugen. Als je kijkt naar gewoon grotere bedrijven die daar ook gewoon toe voor kiezen. Waarom kiezen die bedrijven daarvoor? Die kiezen er soms voor, ook al kunnen ze het heel goed betalen, om vanuit de cashflow om daar gewoon de erfpachtskanon, de jaarlijkse erfpachtskanon te betalen. Waarom doen ze dat? Omdat ze dan niet naar de bank hoeven voor dat bedrag. En dat geeft dan als voordeel dat ze niet zitten met de zekerheden die de bank natuurlijk gewoon constant wil hebben. Voor wat betreft het wagenpark, eventueel voor een transportbedrijf of voor wat betreft de vorderingen die uitstaan, die hoeven ze niet zeg maar te verpanden. In dat geval kunnen ze gewoon vanuit de cashflow, kunnen ze die kanon kunnen ze betalen. En dat betekent dat ze eigenlijk voor de financiering van het gebouw bijvoorbeeld bij de bank terecht kunnen. Het geeft dus die bedrijven in hun eigen bedrijfsvoering daarmee meer armslag. Ze kunnen het wel betalen, maar als het zo is dat ze gewoon naar de bank moeten, dan eist de bank meer zekerheden, meer beslag op datgene wat ze gewoon in de lopende liquiditeit eigenlijk gewoon nodig hebben om uiteindelijk zaken te kunnen doen. Dus dat is echt een heel belangrijk voordeel voor een bedrijf dat het gewoon heel goed kan betalen. Er zijn ook bedrijven die gewoon heel graag willen investeren, maar die het eigenlijk redelijk kunnen betalen, maar niet goed genoeg. We hebben daar in deze gemeente ook een aantal bedrijven waar ik op dit moment volop mee in gesprek ben, die gewoon als algemene lijn aangeven dat ja, ze, als ze een financiering willen bij de bank niet verder gaat dan 80%. Dat betekent dat die laatste 20% ergens anders vandaan gehaald moet worden. Nou is dat op zichzelf ook niet zo'n probleem. Alleen als de bank natuurlijk alle zekerheden die gewoon maar gegeven kunnen worden eist, dan is het voor een particuliere geldschieter toch niet erg aantrekkelijk om dan vervolgens te zeggen, nou oké, ik ga zonder zekerheden, ga ik gewoon aanvullend financieren. Dat soort bedrijven die het uiteindelijk wel kunnen betalen, maar goed, die toch dat laatste zetje nodig hebben, die vinden het ook buitengewoon plezierig dat de gemeente het instrument van erfpacht beschikbaar stelt. Op het moment dat de gemeente erfpacht geeft, een zuivere erfpacht, dus eigenlijk alleen een gebruiksvergoeding, dus een zakelijke recht, maar alleen een gebruiksvergoeding, dan krijgt de gemeente bij wijze van spreken elk jaar, krijgt hij de rente, krijgt hij terug, maar dan krijgt de gemeente uiteindelijk niet een deel van de koopprijs terug. Door de combinatie van rente plus het afbetalen in 20 jaar van de koopprijs is er gewoon een extra zekerheid voor de gemeente dat uiteindelijk ook die koopprijs die op basis van de grondexploitatie binnen zou moeten komen, dat die ook daadwerkelijk binnenkomt. Nou, ik geef toe in de discussie, nogmaals, de gemeente Someren heeft het heel goed gewerkt. We hebben daar het Lauwerscomplex is daar aangekocht, 7 hectare, een verlopen distributiecomplex van de voormalige EDA. best een hele risico wat de gemeente daar heeft genomen. 7 miljoen is dat ik die 7 hectare aangekocht. En die moest natuurlijk zo snel mogelijk worden herverkabeld en verkocht. Dat is ook gelukt in 3 jaar. Dus dat is uiteindelijk gewoon prima gegaan. Mede dankzij het instrument van die erfpacht. Maar ook in uitleggebieden, er zitten nog 2 nieuwe bedrijventerreinen, is er ook in sommige situaties ook door het bedrijf voor gekozen om toch voor die erfpachtconstructie te gaan. Gemeente Someren, even ter vergelijking, heeft zelfs het instrument van zuiver erfpacht beschikbaar gesteld. Dat doen ze niet alleen voor bedrijventerreinen, maar ook voor woningbouw. Dat instrument van zuiver erfpacht, waarbij dus alleen maar rente wordt betaald en geen aflossing, dat wordt eigenlijk gewoon in de praktijk alleen gebruikt voor woningbouw. Nu toe heb ik van de enkele tientallen bedrijven waar we grond hebben verkocht, zijn er 2-3 die hebben gekozen voor het systeem van zuiver erfpacht. De meeste bedrijven, ondernemingen, kiezen al allemaal voor de constructie en de combinatie van rente. Van rente en een deel afkoop. Dus zoals dat hier gaat met huurkoop. Wat de gemeente Laarbeek hier heeft gedaan, heeft een advies ingewonnen van Hekkelman. Dat is ook heel goed, heel zorgvuldig. Waarbij alle aspecten die gewoon hierbij betrokken zijn, door Hekkelman gewoon daadwerkelijk zijn gewogen. Daarmee lijkt het alsof het verhaal vol zit met risico's. In theorie is dat misschien ook wel zo. Maar uiteindelijk is het wel een verkoopstimulerende maatregel. En daarmee kan ik het in ieder geval vanuit mijn ervaring bij de gemeente Someren van harte aanbevelen. Ik kan ook zeggen dat wij de afgelopen jaren in de gemeente Someren geen problemen hebben gehad met deze constructie. In de zin dat die aangevochten is. In de zin dat er iemand gewoon niet heeft betaald waardoor er juridische maatregelen zijn genomen. Daar wil ik het eigenlijk even bij laten. Oh ja, de bedrijven hier, sorry. Even de ervaringen recent. Ik ben nu een half jaar actief in deze gemeente. Druk bezig om bedrijven te interesseren voor grond. Ik kan eigenlijk gewoon zo zeggen dat we ongeveer een hectare eigenlijk een bedrijven hebben die gewoon daadwerkelijk willen kopen. En van die hectare zijn er 2 bedrijven, 2 van ongeveer 5000 vierkante meter, die allebei voor erfpacht willen gaan. Volgens het systeem zoals dat nu is neergelegd. Het eerste bedrijf zegt van we hebben 2 aanbiedingen van de bank. Het ene bedrijf, de ene aanbieding is uitsluitend een financiering op basis van koop. De andere is een aanbieding op basis van erfpacht. En eigenlijk zegt dat bedrijf, wij gaan alleen zaken doen met de gemeente als wij voor die erfpachtconstructie in aanmerking komen. Het voert te ver om dat allemaal aan te geven, dat is natuurlijk een beetje private, waarom die bedrijven daartoe besluiten, maar dat is in ieder geval gegeven. Tweede is een bedrijf die zegt, ik wil eigenlijk een deel erfpacht. Dus ik wil een deel, wil ik kopen, een deel erfpacht. Sommigen zeggen, ik wil dat deel wat ik bijvoorbeeld ga bebouwen, dat wil ik gewoon kopen. En het deel wat ik gewoon niet ga bebouwen, parkeerplaatsen, dat soort zaken, dat wil ik graag een erfpacht nemen. Het is, vind ik, in de gesprekken die ik heb met bedrijven, een heel belangrijk voordeel dat ik dit erfpachtinstrument kan aanbieden. Anders is het vrij snel zo dat er goed gezegd wordt van we kunnen het wel betalen, we kunnen het niet betalen. Nu kun je gewoon als gemeente kun je gewoon op een verantwoorde manier, want daar sta ik voor natuurlijk, kun je gewoon iets aanbieden. Wat wel heel belangrijk is, denk ik, is dat wij binnen de gemeente Laarbeek, en ik vertel wat dat betreft geen geheimen, een behoorlijk aanbod hebben aan nieuwe bedrijfsgrond. Het is natuurlijk toch zo dat Bemmen 4 een groot bedrijfterrein is. En ik vind eerlijk gezegd, maar goed, dat moet u niet buiten deze gemeente vertellen, maar ik vind de prijs in de gemeente Laarbeek niet te hoog. Zelfs aan de bescheiden kant. Als ik dat vergelijk met de gemeente Someren, daar hebben we een vastgestelde grondverkoopprijs al een aantal jaren van 145 euro. En hier is het 124 als basis. Dat is gewoon een belangrijk stuk goedkoper, terwijl de ontsluiting en de manier waarop het bedrijfterrein is gelegen ten opzichte van de rest van Brabant, buitengewoon goed is. Dus in die zin vind ik dat als het gaat om zorgen over taxatieprijzen, wat net werd genoemd, dat best wel meevalt. Dus je gewoon hier een makelaar haalt en je kijkt gewoon naar hoe zit de exploitatie in elkaar en hoe zijn de prijzen in vergelijkbare gemeenten, vergelijkbare locaties, dan kunnen wij die toets naar mijn mening heel goed doorstaan. Dus dat is eigenlijk op dit moment even de ervaring wat de wethouder ook vroeg bij de gemeente Laarbeek. Echt een extra verkoopinstrument om ervoor te zorgen dat ook die bedrijven ervoor kiezen om nieuwe bedrijventerrein aan te schaffen.
De heer Sminkels wil nog even inbreken.
Ja. Ja, omdat het dan toch over sober gaat, heb ik eigenlijk een vraag van, kijk, als het goed werkt, ik geloof er wel in, eerlijk gezegd. Maar wat is de reactie van de bank in zomer geweest? Ja. Want die zien natuurlijk toch wat contacten met bedrijven verminderen. En die stelden hun eisen, zoals u terecht zegt, maar zijn die niet wat toegeeflijker geworden of blijven die hun eisen stellen? Want het is voor de banken een gemiste kans.
Nou, het is voor,
lijkt mij.
Nou, het is voor de banken vaak zo dat ze zeggen van oké, wij hebben gewoon hier een behoorlijk financieringsarrangement. Wij kunnen gewoon behoorlijk financieren, bijvoorbeeld voor de gebouwen. Maar wij kunnen niet verder gaan tot een bepaald plafond. En doordat de gemeente gewoon dit instrument gebruikt, kunnen zij ook per saldo kunnen zij gewoon die financiering verstrekken, terwijl ze anders eigenlijk niks zouden hebben. Dus het is eigenlijk een extra maatregel die ervoor zorgt dat ook de banken uiteindelijk toch tevreden zijn, omdat zij verantwoord kunnen financieren. Het is natuurlijk wel zo, en daar ben ik wel met u eens, dat het soms zo is dat zij gewoon anders, bijvoorbeeld dat bedrijf wat ik in eerste instantie als voorbeeld gaf, een bedrijf die het heel goed kan betalen, maar gewoon zegt van ja, ik kan het beter uit cashflow betalen, dan heb ik minder zekerheden, dan is daar een zekere mate van concurrentie wel aanwezig. Maar toch overheerst eigenlijk gewoon wel de samenwerking die er uiteindelijk is met de twee instrumenten die ervoor zorgt dat er toch een totaalfinanciering kan ontstaan.
Mevrouw Slaat nog.
Ja, dankjewel. Ja, ik wil zeker de heer Engelvaart even bedanken voor zijn heldere uiteenzetting. Want ik had dit eigenlijk heel graag bij de stukken willen zien. Want het had het voor ons wat duidelijker gemaakt. Het is een heel complex stuk, wat tenminste nou bij ons voorzit, waar eigenlijk alleen maar vragen oproept. Omdat het misschien wel te moeilijk is om het zo te lezen. Te complex. En het stelt alleen maar vraag in de negativiteit. En eigenlijk had ik dit heel graag erbij willen gehad. Ook inderdaad van hoe loopt het bij zomeren? Hoe is het bevallen? Waar zijn we tegenaan gelopen? En inderdaad ook net de vraag, want ik had hem ook opgeschreven, hoe kijken de banken hier tegenaan? Dus ik zou toch willen vragen of deze uitleg en in ieder geval ook de reactie over hoe het in zomer is gegaan, zou ik toch wel graag bij het raadstuk willen zien.
Meneer Strijbos.
Ja, dank u. Ja, de uitleggen van de desbetreffende heer zijn toch wel goed en duidelijk. Alleen, er is sprake dus van een verkoopstimulerende maatregel. En ik heb het in eerste instantie al gezegd van, ja, het gaat ook over de exploitatie van Bemma 4. Maar wat ik dus niet helder heb gekregen, en ik ben ook geen financieel deskundige in erin, of dat nou, als er veel aanvragen zijn voor deze bepaalde vorm van erfpacht, of de gevolgen heeft voor onze exploitatie, in negatieve zin of in positieve zin, of dat het niet uitmaakt. Dat wou ik nog even helder hebben.
Dan zullen we die dadelijk dan meenemen, want de wethouder zou ook nog een antwoord geven op de eerste termijn. En ik dacht dat u nog een verhelderende vraag wilde stellen naar aanleiding van de toelichting. Meneer Mullensteen.
Ja, dank u voorzitter. Een heleboel van de reacties, vragen van de partijen komen natuurlijk op het verhaal van de onzekerheden en de risico's. Ja, uiteraard hebben wij ook de risico's daarvan ingezien, want anders vraag je geen juridisch advies. En ik denk dat de twee voorgaande sprekers daar al een heel stuk van verteld hebben hoe er tegen aangekeken wordt, is. Uitsluiten kunnen we niks, maar om zover te gaan als mevrouw van der Zanden constateert van het is niet echt recht. Nou, dan zou ik liever zien van het is recht tot er bewezen wordt dat het krom is. Dit is getoetst, wordt op meerdere plekken gebruikt en is nog nooit tot nu toe aangevochten. Er ligt een gedegen juridisch advies onder van onze huisadvocaat. En het is op het randje. Dat is te erkennen, maar op het randje is niets mis mee. En het is voornamelijk uw fractie heeft al bij herhaling aan ons gevraagd van gaat u iets doen om verkoop van Bemma 4 te bevorderen, want het is niet al te best wat er tot nu toe verkocht is. Nou, daar had u helemaal gelijk in. Daar hebben wij dus ook serieus naar gekeken. Alleen, als we niks doen, geen risico nemen, dan is het alternatief dat we niet verkopen, dat we per jaar 6 ton rente, 7 ton rente er ergens inboeten. Nou, ik denk met de risico's die er zijn, en het is ook nog een keertje voor 1 jaar. Daar moet ik even een kanttekening bij maken, maar daar zullen we in het raadsvoorstel voor worden. We willen eigenlijk graag vanaf moment raadsbesluit. Want ik heb u de vorige vergadering al verteld. Op het moment dat de raad besloten heeft, kunnen wij proberen om dit jaar nog enkele transacties rond te zetten. Dus dan is het eigenlijk voor een jaar en enkele weken. Maar ik neem aan dat dat verder niet het probleem op zal leveren. Ja, de bankvoorwaarden, ja, banken kunnen niet meer zo vrijelijk bewegen dan enkele jaren geleden. En dat is eigenlijk denk ik ook hetgene wat ons nu, deze erfpachtconstructie, ook een beetje kansrijker maakt. Kijk, op het moment dat de banken konden acteren zoals ze 6, 7 of 10 jaar geleden deden, dan denk ik dat deze vraag ook niet aan de orde was geweest, want dan namen ze gewoon zelf het risico. Alleen, ze mogen het niet altijd meer. De heer Swinkels maakte een denkfout. 4,5% maal 20 jaar is maar 90%, maar het is 20 jaar lang 5% van de koopsom en over het verschuldigde bedrag een rentevergoeding van 4,5%. Onze grondrente, rekenrente 3,5% plus 1% opslagrisico. Dus dat is...
Toch gelijk, voorzitter Steven Machtijk, in het begin zei dat ik niet zo goed was in rekenen. Maar er staat alleen 4,5 maal 20. En dan denk ik, in mijn simpelheid, dat is 90. Nou,
volgens mij, ik ken de tekst niet letterlijk, maar 4,5 maal 20 is 90. Daar ben ik in ieder geval met u eens. Maar er staat nog iets meer tussen de regels. Maar we weten zelf precies samen wel wat hier staat. Taxage aan het eind is in ieder geval, maar heeft de heer Verliemt eigenlijk ook gezegd, is niet aan de orde. Hè? Alleen op het moment van verkoop of van erfpacht aangaan, dan wordt er getaxeerd over de grondwaarde. En aan het einde is er geen taxatie. Dat mogen duidelijk zijn. Nou had ik bij de vraag van de heer Straatman alleen genoteerd bemmer 4, maar nu weet ik niet wat de aanvullende vraag. Omdat, ja, ik hoor serieus influisteren, omdat wij een alternatief zijn voor banken. Dus kijk, een duurzaamheidslening kan ook voor andere investeerders een aantrekkelijke zijn. Het Groenfonds is een van de bekendste volgens mij. Dus wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan krijg je korting. Maar die korting die kunnen wij niet aanbieden. Ja, mevrouw van der Zanden denkt daar toch een heleboel van de zorgen voor zover als mogelijk weggenomen zijn door het antwoorden van de twee ondersteuners aan mijn zijde, als ik het zo mag zeggen. Ja, alternatief, heb ik al gezegd, is niet verkopen. En nog even, er was ook nog een opmerking over zuiver erfpacht. Ja, zuiver erfpacht, een jaar of 4, 5 geleden hadden we hier in de raad discussie over erfpacht. Voorstel van de werkgroep volgens mij destijds een motie. Daarvan heeft de raad gezegd, zuiver erfpacht is hier niet aan de orde. Nou, dat geeft al aan waarom wij hier eigenlijk niet voor zuiver erfpacht zijn. Ja, de heer Strijbos constateert en zegt, ik ben geen jurist. Ja, ik denk dat wij er allemaal niet zijn. Maar we moeten dan toch op de degelijke en deugdelijke onderbouwing van onze huisadvocaat kunnen vertrouwen. Exploitatie, wat maakt het voor de exploitatie? Nou, het ene belangrijke voordeel is, het is gunstig, want het gaat uit de grondexploitatie uit. Dus de euro's die gaan via het interne bedrijf van de gemeente. Dus we houden een heel degelijk, zuiver overzicht over de stand van zaken van de hectares van ons grondbedrijf. Ook in de Monte Carlo-analyse, dit zijn risico's die weg zijn. Dus het blijft zuiver, het grondbedrijf. Wat we nog aan grond in de aanbieding hebben, zo mag ik het zeggen. Dus dat is duidelijk. Ja, andere alternatieven, het CDA. Ja, ik kan mij op dit moment eigenlijk geen andere alternatieven, want zoals u uit het stuk kunt lezen, we zijn twee belangrijke criteria. Ten eerste over een staatssteun, et cetera. Dan de moeilijke naam, mevrouw van der Zanden had hem TWOZ of zoiets, of TOWZ, toezicht. Ja. Dus dat zijn allemaal... randvoorwaarden waar we aan moeten voldoen, daar voldoen we aan. En dat maakt het ook moeilijk om naar andere alternatieven te gaan zoeken. Ik denk dat dit een van de weinige alternatieven is die, allerlei proef zijn. Voorzitter, ik dacht dat de openstaande vragen nu aan de orde geweest waren.
Meneer Swinkels. In tweede termijn, of is het nog een vraag die...
Laat ik graag nu over als voorzitter voeren.
Nee, dan ga ik eerst even inventariseren wie er nog meer voor de tweede termijn wil inschrijven. Mevrouw Slaats-Winkels en meneer Straatman en mevrouw Van der Zanden. Mevrouw Slaats. Mevrouw Slaats en meneer Swinkels. Ja, u hoort wat geslachtsveranderingen hier die er toch niet zijn, hoor. Mevrouw Slaats.
Dankjewel, voorzitter. Ja, ik had net nog even aangegeven dat ik graag inderdaad de voordelen die ik net ook had gehoord van, of die we net hadden gehoord van de heer Engelvaart, de ervaringen die hij heeft gehad, hij hoeft uiteraard niet precies uit de doeken te doen hoe dat in zomer is gegaan, maar ik vind het wel heel goed om te horen wat dus door het in te voeren, wat daarvan de resultaten zijn. En als het hier ook wordt verwacht, en inderdaad, zijn er ook gesprekken gaande met bedrijven, hoeft natuurlijk uiteraard geen namen genoemd te worden, maar ik vind het wel heel erg belangrijke informatie. Dan kunnen we dat ook tegenover de risico's stellen. En ik vind het eigenlijk wel goed om dat in het voor het raadsbesluit in ieder geval op papier te hebben.
Meneer Swinkels.
Dankjewel. Ik ben ook begonnen te zeggen met het feit dat wij voor allerlei soorten smeerolie en kruipolie waren om de economie en Bemmer aan de gang te krijgen. Laat dat duidelijk zijn. Dat wij wat vragen hadden was voor ons en blijft voor ons ook duidelijk, omdat we eigenlijk niet over andere gegevens beschikten. Ik ben het met mevrouw Slaats eens dat we andere gegevens hebben, maar met name ook feitelijke gegevens. Kijk, als je voor één jaar, dus maar heel tijdelijk, zou moeten zeggen we willen smeerolie en we willen dat gaan proberen, dan is dat in zijn algemeenheid een abstract begrip. En dan denk je van, nou, gaan we dat invoeren. Maar ik begrijp dat het eigenlijk gekomen is uit de communicatie met al aanwezige bedrijven die daarmee mee willen gaan. Dan is het in feite eigenlijk voor ons begrip ook smeerolie die al aan het vloeien is. Zeg ik dat zo goed? Hey? Kruipolie werkt al bij voorbaat. Nou, complimenten zou ik zeggen, want wij willen eigenlijk die Bemmer en de economie en werkgelegenheid ook in de toekomst willen wij graag helpen. In ieder geval aan de gang krijgen. Rest ons nog één vraag, dat wil zeggen, ja, en dat is de precedentwerking achteraf. Dat klinkt een beetje gek, maar hoe reageren daar misschien naar inschatting bedrijven op die onlangs gekocht hebben, of een paar jaar geleden gekocht hebben op andere terreinen? En hoe werkt het wanneer dat ene jaar om is? En ik denk dat we ook altijd eerlijk moeten zijn ten opzichte van andere bedrijven die al of die nog gaan.
Meneer Swinkels, dat was het zo. Meneer Straatman.
Ja, ik zal even mijn vraag nog even verduidelijken, want ik vond dat ik geen antwoord had gehad. Omdat we een tijdje geleden dus een duurzaamheidslening hadden ingevoerd. De motie hadden voorgedragen aan de raad. En het was het voorstel, advies van het college om het niet aan te nemen, omdat er geen taken weggelegd zou zijn, omdat er alternatieven voorhanden zijn. En ik constateer dat dat nu ook het geval is. En dan vraag ik, is dat nou consistent? Want ja, goed, daar heb ik wel mijn twijfels bij, of dat dan zo consistent is. En ik denk dat je als college zeer consistent moet zijn in je beleid. Ten tweede, wat betreft de juridische risico's, we geven ons blijkbaar op het randje. Ik moet zeggen, dat neemt niet echt heel erg de twijfels weg. Maar oké. Maar hoe zit het met de financiële risico's? Zijn die er? En hoe groot zijn die? Hoe groot schat de wethouder die precies in? En als derde puntje, dat de ervaringen in zomer goed zijn, dat is natuurlijk hartstikke positief goed. Maar goed, dat is natuurlijk maar één geval. Misschien een goede casus, maar misschien om een wat meer bredere... wat breder te trekken door bij meerdere bedrijventerreinen te kijken is misschien ook goed. Dus niet alleen zomeren zou interessant zijn, maar ook juist andere bedrijventerreinen.
Dank u wel. Mevrouw Van der Zanden.
Ja, voorzitter, dank je wel. Ja, ik blijf mijn twijfels houden. De heer Engelvaart zegt die gesprekken met bedrijven. En de een wil erfpacht of huurkoop vanwege toch cashflow-problemen met het verplaatsen van het bedrijf. Een ander bedrijf wil erfpacht, want dat kan niet uit zijn cashflow betalen. allemaal cashflow. De een vindt het, is het er een probleem daarom erfpacht. En de ander is het juist UG en daarom erfpacht. Dus ik vind het nogal tegenstrijdig. Verder zou ik graag ook deel 2 van het juridische advies willen hebben. Want er staat onder ergens, ik weet niet hoeveel streven van onder hoor. Dat de juridische adviseur toch ook nog graag de voorwaarden zoals ze in zomer gebruikt werd graag zou zien om daar ook een advies of om het advies compleet te maken. Zou ik eigenlijk de advies zou ik ook heel graag zien dat het er daarbij het raadsvoorstel bij zou zitten. En verder, en dan was ik vergeten te vragen in de eerste ronde en daarom in tweede instantie nieuwe kansen. De wet FIDO die spreekt duidelijk van de gemeente mag uitsluitend ten behoeve van de publieke taak geldleningen aangaan en uitzetten. En dat kan via een, de wethouder noemt het over het randje gaan we dan, of naast het randje.
Voorzitter, ik, het draaien van mijn woorden, daar ben ik wel een beetje not amused over. Ik heb gezegd van het is op het randje en het is niet over het randje.
Nou, dat klopt. Ik zei eerst over het randje en toen zei ik correctie naast het randje.
En op het randje en niet ernaast en niet erover.
Ik bedoel aan de goede kant ernaast, want anders zou het erover zijn. Maar nou is het toch verder dan mij naast, want nou is het op het randje. En dan zou ik eigenlijk willen weten, hoe zit het in onze eigen gemeentelijke verordeningen qua financiën en geld uitzetten en lenen en uitlenen enzovoort. Want daar dan mis ik hier verder alles van.
Heldere vragen. Wethouder. U kunt ermee uit de voeten.
Nou, ik denk weer misschien dezelfde volgorde, voorzitter. Ik wil ook best de aftrap geven. Maar kijk, als u mij naar ervaring in de gemeente Zomer vraagt, moet ik u het antwoord schuldig blijven. Maar dat is de heer Engelvaart voor hier. Ik kan u wel zeggen dat de vraag van mevrouw Slaats over de uiteenzetting via een raadsinformatiebrief. En het was voor ons natuurlijk wel even zoeken van wat kunnen we allemaal van tevoren op papier zetten. Want soms komt er wel eens vreemd over als je alles tot in de timing. Er is niks geheim aan, maar het was voor ons zoeken. En de andere kant vond ik het ook nog een voordeel dat de heer Engelvaart hier aanwezig was. Die is al enkele keren ter discussie de naam ter sprake gekomen hier. Wat doet hij precies nou? Nu kan hij zelf vertellen wat zijn ervaringen zijn. En ik denk dat er niemand beter kan vertellen dan degene die het er zelf geweest is. En dat gaat ook beter dan wanneer het van papier is. Maar op aanvulling op dit verhaal zullen wij een raadsinformatiebrief toesturen met daarin de meest relevante informatie.
Voorzitter.
Meneer Straatman hoorde ik als eerste.
Ja, ik had ook gezegd van misschien kunnen we wat meerdere ervaringen delen dan alleen zomer. Zou dat ook in die raadsinformatiebrief op kunnen genomen kunnen worden? Andere ervaringen.
Dank u wel. Mevrouw Slaats.
Ja, ik vroeg, kan het niet gewoon bij de raadstukken? Gewoon bij de... Oh, daar komt er bij zeggen. Ja, prima. Oké.
Okay. Ik vind het ook best een memorie van toelichting noemen ofzo. Want het beestje moet een naam hebben. Dus het gaat me niet om de inhoud.
Wethouder.
Ja, nog even het antwoord. Enkele antwoorden die ik zo kan geven. In ieder geval die wellicht iets politiek getint zijn, zal ik het dan maar noemen. Op het interruptie van de heer Straatman van andere gemeenten. Ja, er zijn enkele andere gemeenten, maar we kunnen hier moeilijk van 5-6 gemeenten voorbeeld neerleggen. Maar ik weet dat bijvoorbeeld een gemeente als Waalwijk ook op deze systematiek te werk gaat. En ik heb onlangs de wethouder van Kranen ook gesproken en die hebben ook een andere vorm dan de gebruikelijke. En ik heb hem niet direct nagevraagd, maar ik neem aan dat dat ook deze constructie is. De heer Swinkels, voor 1 jaar... Er zitten risico's. Nou, onze filosofie was niet van voor 1 jaar en er zitten wellicht risico's aan. Ik heb u vorige keer al verteld van het komende vorige raadsvergadering, dacht ik. Het komend jaar, 2016, gaan wij geen gronden uitgeven voor verpacht landbouwgronden. De Nertsenfokker gaat zijn locatie verlaten per 1 januari en dan gaan wij bij maar 4 volledig verkoop klaarleggen. Dat wil ook zeggen dat vanaf de zijde van de N279 die geluidswal verdwijnt en dan zien passanten de mogelijkheden. En benamelijk de mogelijkheden van bedrijventerrein bij maar 4. En het zou best wel eens kunnen zijn dat over een jaar, dat die bedrijven of over een half jaar, zijn bedrijven zich spontaan melden. En het is maar de vraag of hij dan door wil gaan. Maar ik denk dat we op een gegeven moment terugkomen bij de raad. Van ja, als het moeilijk blijft, kunnen we het verlengen? Gaat het goed? Ja, waarom zouden we het dan toe blijven passen? Nou, ik denk dat het op dit moment te vroeg is om daar heel lang over te discussiëren. Reactie van andere bedrijven. Ja, kijk, hetzelfde geldt natuurlijk met de grondprijsverhoging of een grondprijsverlaging. Je verkoopt of je koopt op het moment van zoals dit moment de voorwaarden zijn of zoals de voorwaarden 5 jaar geleden waren. En als het dan positief dan wel negatief bijgesteld wordt in relatie tot de deal die jij gesloten hebt, dat blijft altijd. Kijk, daar kunnen we verder kijken. Als we iets beloofd hadden, van binnen zoveel jaar wordt er niet voor minder prijzen of wordt er geen andere aantrekkelijke voorwaarden, dan zouden we ons eens een keertje achter de oren moeten krabben. Bij mijn weten is dat absoluut niet aan de orde. Dus ik kan me indenken dat het, maar we hebben al enkele jaren geen grond verkocht. Dus er zullen nauwelijks bedrijven zijn die zich in een nadelige positie zullen vinden. Dan de heer Straatman, de duurzaamheidslening. Ja, u zei van de duurzaamheidslening en het college die vond dat er andere alternatieven waren. Ja, dat was de overtuiging van het college. En hier zijn geen alternatieven en daar zit het verschil. Ik ken ze niet. En als u een ander alternatief heeft voor een mogelijke succesvolle verkoop van bedrijventerrein, dan zou ik hem heel graag ook mede leren kennen. Want mogelijk hebben we dan 2 opties.
Voorzitter. Meneer Straatman, laat u peren.
Banken financieren er nog steeds wel eens ooit wat.
Ja, maar in het verhaal heeft u duidelijk kunnen merken dat banken niet zo ver gaan op dit moment. Of de ondernemer betaalt bijna een dubbele aan rente. En dan zijn ze niet over de streep te trekken, want dan krijgen ze een onfinancierbaar of een onrendabel verhaal. En dan gaat het niet gebeuren. Dat is dus geen alternatief op dit moment voor die bedrijven.
Meneer Straatman.
Kijk, de heer Meulensteen vindt het misschien niet een heel goed alternatief of zo. Maar er was in het geval van de duurzaamheidslening was misschien een duurzaamheidslening door de gemeente laten verstrekken. Bijvoorbeeld SVN was misschien ook wel een beter alternatief dan het alternatief wat u voordraait. Het gaat niet om wat het beste alternatief is. Nee, de redenering was, er zijn alternatieven. Dus wij zien hier geen taak weggelegd. Er is hier een alternatief. Nou ja, of je dat dan een goed alternatief vindt of niet, dat doet niet de zaken. Het gaat om dat er een alternatief was en de redenering was, als dat er is, nou, dan zien wij geen taak weggelegd. Zo zie ik het. En dan vind ik dat niet consistent. Wat vindt u daarvan?
Nou, ik zal nogmaals een poging wagen, voorzitter. En dan denk ik dat we deze discussie, want als we het oneens blijven, dan kunnen we hier nog wel een uur over doen. Maar de opdracht is het stimuleren van verkoop van grond op Bemmer 4. Dat lukt op dit moment niet onder huidige normale bankaire voorwaarden. En daar moet iets aan gedaan worden. En dan is hier een alternatief. Dit is een alternatief. En er zijn op dit moment geen andere alternatieven. Banken zijn te duur, worden te streng beperkt door toezichthouders. Zo is het in feite. Als je zegt van de bank moet het maar gaan doen, dan gebeurt er nog enkele jaren niets. Nou, en de opdracht is verkopen. Dus vanuit dat perspectief zeg ik, er is geen alternatief. Ja, bijvoorbeeld andere gemeentes hebben wij al genoemd. Dan de overwegingen van bedrijven. Maar de overwegingen van bedrijven om wel of niet met de gemeente Laarbeek in zee te gaan, zijn voor ons natuurlijk niet van belang hebben de motivatie. Het gaat er uiteindelijk om dat ze op een verantwoorde manier zich hier huisvesten. En dat wij er ook vertrouwen in hebben. Dat we bedrijven zijn die ook in staat zijn om langdurig hier te blijven. Kijk, met zeer risicovolle bedrijven waarvan wij denken dat valt om over enkele jaren. Dan zou je ook wel eens achter de oren moeten krabben. Maar de motivatie van de bedrijven is natuurlijk niet onze drijfveer om wel of niet met hen in zee te gaan. Verder denk ik, voorzitter, dat er nog mogelijk enkele. Ja, dus de toets op de wet FIDO, denk ik, die mevrouw van der Zanden aanhaalde. Ja, daar staan een aantal beperkingen in bij de wet FIDO. Maar ja, wij voldoen aan de vereisten hier staan. Ik weet niet of mijn rechterbuurman daar nog een verduidelijkend antwoord over heeft. U zei, heeft het over een publieke taak. Nou, ik denk dat maar u mag het ook zelf zeggen. De stimulering van werkgelegenheid een publieke taak is.
Ter interruptie, voorzitter. Ja. Dat stond hier al in het raadsvoorstel. Dat heb ik gelezen, dus dat wist ik al. Maar er staat tegelijkertijd ook dat je daar wel een beetje moet kunnen beredeneren om dat zo aan de publieke taak te zien. Want verder is het eigenlijk alleen maar faciliteren. Hè? Zorgen dat er een strikgrond is, enzovoort, enzovoort. Dat de bedrijven vooruit kunnen. En de rest is geen publieke taak. En verder was mijn vraag ook nog, daar heb ik nog geen antwoord op, in relatie tot de wet Fido. Wat zeggen onze eigen financiële verordeningen ervan? Dat wij gaan huur kopen, of de intentie hebben, laat ik het zo zeggen.
Wethouder.
Nou, alle stukken die wij als portefeuillehouder dan wel college hier voorleggen, gaan intern door een route waarbij onze interne toezicht, dat zijn de mensen die dus onze eigen verordeningen toetsen, die hebben dat gedaan en akkoord bevonden, anders dan komt het niet zover. Dus die toets der kritiek, intern kan het doorstaan.
Ik had toch graag, naar aanleiding van uw vraag, hè, nog even één opmerking. U had het over zeg maar de cashflow en de verhalen die ik vertelde die enigszins tegenstrijdig lijken. Mijn bedoeling was om in ieder geval aan te geven dat het instrument van erfpacht in combinatie met huurkoop, zoals dat hier wordt voorgesteld, eigenlijk gewoon antwoord geeft aan een aantal motieven, verschillende motieven van bedrijven. Er zijn bedrijven die absoluut gewoon niet kunnen kopen zonder erfpacht. Dat zijn de bedrijven die we dus een zetje moeten geven. Dat is een motief. Een ander motief van een ander bedrijf is weer dat hij het eigenlijk niet nodig heeft, maar dat het eigenlijk hem gunstig uitkomt vanwege zijn toevallige, zeg maar, overschot aan liquiditeit. Er zijn twee motieven voor bedrijven die niet tegenstrijdig zijn, maar het is wel zeg maar zo dat je iets kunt bieden als gemeente wat je gewoon anders niet kan bieden, waardoor die bedrijven gewoon eerder geneigd zijn om toch te kopen. Op het moment dat ik met een bedrijf praat, of nou de gemeente Laarbeek is, of Zomeren, of waar dan ook, waar ik gewoon grond verkoop, dan is het gewoon zo dat binnen 5 minuten iedereen zegt, ja, die prijs, hè, die is te duur, dat is gewoon te hoog. Dat moet gewoon af, dat moeten we onderhandelen. En gelukkig werk ik dan zeg maar voor een gemeente en kan zeggen, ja, dat kan niet, want ja, dat is gewoon de gemeenteraad vastgestelde grondprijs en daar kan ik gewoon niet over marchanderen. Het enige wat ik u kan bieden, is een verschillende vorm van financiering. Bijvoorbeeld in de vorm van erfpacht in combinatie met huurkoop. Nou, dat is een hele creatieve oplossing. Nogmaals, het is creatief. Het is niet over het randje, maar het is een creatieve oplossing. Want erfpacht is niks bijzonders, bestaat al een paar honderd jaar. En huurkoop, dat bestaat niet zo lang. Maar dat is ook, zeg maar, privaatrechtelijk heel, zeg maar, gebruikelijk. Maar de combinatie van erfpacht en huurkoop, dat is de creatieve mogelijkheid die hier is gebruikt. En die niet alleen hier is gebruikt, maar ook in andere gemeenten. Op het moment dat je kiest als gemeente voor een zuiver erfpacht, zijn de risico's gewoon natuurlijk veel groter. Want je krijgt alleen maar rente binnen, je krijgt geen opbrengsten binnen. Dus dat is het verhaal. Er zijn gemeenten die zeggen van, nou ja, we maken gewoon die erfpachtkanon, maken we wat hoger. Dus maken we niet een huurkoop plus een erfpacht, maar maken de kanon, die maken we wat hoger. Dan komt er uiteindelijk meer binnen. Hier komt alles binnen. Door deze constructie kan de financiële administratie, die kan dit als opbrengst, als grondopbrengst inboeken, als verkoopopbrengst inboeken. Zo wordt het ook gewoon behandeld bij de gemeente. Dus dat geeft heel veel voordelen. Dus het is echt een verkoop, zeg maar, stimulerende maatregel. U moet mij woorden ook zo begrijpen. Dat ik gewoon zeg, ik bied een aantal opties, waardoor gewoon bedrijven uiteindelijk, om wat voor motief dan ook, zeggen, oké, nou, is gunstig, dan ga ik erin mee.
Zijn er nog andere vragen onbeantwoord gebleven, mevrouw Van der Zanden?
Ja, ik had ook gevraagd, de juridisch advies, dat stond onderaan ergens, dat de adviseur ook nog graag de voorwaarden van Zomeren wil hebben, want er wordt hier een hele tijd aangehaald, om daar ook nog eens naar te kijken enzovoort. Dus dan wil ik vragen of dat juridisch advies ook nog kwam.
Nou, misschien is het gewoon goed omdat ik dat nog eventjes toelicht. Hè. De juridisch adviseur van Hekkelman is, de huisadvocaat van de gemeente Laarbeek, maar toevallig ook de huisadvocaat van de gemeente Zomeren. Er is blijkbaar een bepaalde aanbesteding geweest dat er een aantal gemeenten gemeenschappelijk dat hebben gedaan. Dus de huisadvocaat van Hekkelman ken ik goed. Althans betreft, en die heb ik uiteraard de stukken van de gemeente Zomeren gegeven. Dat is mede de basis geweest voor het advies wat is geschreven voor de gemeente Laarbeek. Waarbij het zo is dat het advies wat Hekkelman heeft gemaakt voor de gemeente Laarbeek eigenlijk gewoon heeft geleid tot een beter contract dan wat de gemeente Zomeren heeft. met name zeg maar, de toepasselijkheid van die tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken is gewoon nog wel nadrukkelijker, is die gewoon een advies tot uitdrukking gekomen. Wat u volgens mij mist, is de modelovereenkomst, als ik het goed begrijp. Dus een modelovereenkomst, dus de overeenkomst die we daadwerkelijk gewoon als tekst willen gaan sluiten met de bedrijven, die mist u, die is er wel. Die hebben wij vorige week gekregen, meen ik. Dus ja, goed, die is aanwezig. En volgens mij wordt dat bedoeld in het stuk. De echte modelovereenkomst, zoals wij die gaan sluiten met de ondernemers.
In de stukken... Ja, mevrouw Van der Zanden.
Op pagina 10 van 10, daar staat... Zoals besproken heb ik de akte en overeenkomst met betrekking tot de gemeente Zomer... die de Engelvaart mij toezond, nog niet doorgenomen. Wij spraken af dat ik dit pas doe als de gemeente een besluit heeft genomen omtrent het al dan niet toepassen van de beoogde erfpachtconstructie. Dat klinkt alsof, zo zal ik het dan maar even voorzichtig zeggen, alsof hij niet weet wat daarin staat. En als ik de heer Engelvaart moet geloven, heeft onze juridische adviseur, is dezelfde als die van Zomeren en heeft hij die bewijs van spreken gemaakt. Dus ja, dan weet ik het ook niet meer. Of denk ik verkeerd? Kan ook nog.
Meneer Engelvaart, u kunt daarop...
Ja, ik heb natuurlijk gewoon die stukken naar de mevrouw Thijssen, zeker mevrouw Heesakkers gestuurd, die van Hekkelman. De stukken van Zomeren uiteraard, zoals die uiteindelijk gewoon tot stand zijn gekomen. En die hebben zij, daar hebben zij kennis van genomen. En vervolgens hebben zij gewoon op grond van hun eigen kennis, expertise, hebben zij gewoon dit advies gemaakt. Waarbij ik u kan verzekeren dat datgene wat in het advies staat van Hekkelman en datgene wat in de modelovereenkomst staat die we inmiddels hebben gekregen, dat dat gewoon letterlijk overeenkomt met datgene wat in Zomeren eigenlijk is toegepast. Dus met name zeg maar de vraag van ja, wat gebeurt er nou als iemand niet meer kan betalen, of wat gebeurt er nou als de erfpacht beëindigd wordt, hè, na een verloop van 20 jaar. Dus dat is wel zo. Wat we hier wel nadrukkelijk is gebeurd en wat u ook niet terugziet in Zomeren, is dat die tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken heel goed is verwerkt in het stuk. Dus dat is een echt een belangrijk verschil buiten gewoon datgene wat in Zomeren als modelovereenkomst geldt, want daar is dat niet gebeurd. En dat is beter, zeg ik dan, hè. Dat is gewoon minder risico. Dus dat is een heel belangrijk voordeel. Ja, en daarnaast is het zo dat als het gaat over de erfpachtsvoorwaarden zoals die uiteindelijk in de overeenkomst komen, die eigenlijk gewoon hetzelfde zijn als in Zomeren. En als u zegt, ja, ik wil het contract van Zomeren zien, dat kan. Dan ziet u ook gewoon, dat is een beetje moeilijk om uit te leggen, maar dan ziet u ook gewoon dat het verhaal wat er nu ligt nog wat zeg maar degelijker juridisch is onderbouwd dan datgene wat in Zomeren is gebeurd.
Dank u voor de toelichting. Meneer Meulensteen.
Misschien nog even een korte toelichting, voorzitter. Het lijkt erop alsof dat we daar een beetje geheimzinnig over doen. Maar het stuk wat voor u ligt is in de BMW-vergadering van 27 oktober aan de orde geweest. Wij zijn daar al een maand of vier mee bezig, denk ik, met het totale traject. En ik heb zojuist ook verteld dat wij eigenlijk toch ook van belang achten dat we de kans, als er die al is, voor het eind van het jaar enkele stukken per grond te verkopen. Dat maakt dat we wel voortvarend aan de slag moeten blijven. En ja, dit stuk is op 27 oktober gesteld. Daar staat bij die stukken van in voorbereiding. Ik zag net de letterlijk stek, maar de stukken zijn in voorbereiding. Ze zijn er allemaal bij de raadsvergadering, mag ik van uitgaan. Het zou niet goed zijn als het niet zo is. Dus ik begrijp dat u zegt van ik wil het wel zien voordat we geloven. Nou, ik hoop dat u dan kunnen overtuigen met de aanvulling van die stukken.
Dank u wel. Als ik zo de discussie gehoord heb, dan neem ik aan dat dit een bespreekstuk gaat worden voor de komende raadsvergadering. Prima, dan laten we daarmee agendapunt 7 achter ons.